Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 33e psalm. En daarvan allereerst het 7e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En ook het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Het 7e en het 10e vers van de 33e psalm. stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om vervolgens te zingen het 9e vers van de 6e psalm. De Heer wilt op mijn kermen zich over mij ontfermen. En wat er verder volgt in vers 9 van 6. Daarna wordt u gelezen uit het boek Exodus, als we verder willen gaan in de prekenserie over Mozes. Exodus 2, vanaf vers 23. Dan lezen we verder tot en met vers 22 van hoofdstuk 3. De schriftlezing Exodus 2, vanaf vers 23 tot en met vers 22 van hoofdstuk 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en ijlde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over den dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God oorde een gekerm, en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan, en God kende hen. En Mozes oedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, den priester in Midian, en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods tot Oreb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs, uit het midden van een braambos, en hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. De Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en heb een geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de andere Egyptenaars en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Etieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Evieten en der Jebusieten. En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen, en ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hun verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zeide Mozes tot God, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan, en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg. Toen zeide God tot Mozes, zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft tot mij tot u lieden gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam, wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u lieden gezonden. Toen zeide God verder tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere uw vader God, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs, heeft mij tot u lieden gezonden, en dat is mijn naam eeuwiglijk, en dat is mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht. Ga heen en verzamel de oudsten Israëls en zeg tot hen, de Heere, uw vader, God is mij verschenen, de God Abrahams, Isaacs en Jacobs, zeggende, ik heb uw lieden getrouwelijk bezocht en hetgeen uw lieden in Egypte is aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal uw lieden uit de verdrukking van Egypte opvoeren, tot het land der Canaanieten en der Etieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Evieten en der Jebusieten, tot het land vloeiende van melk en honing. En zij zullen uw stem horen en gij zult gaan, gij en de oudsten Israëls, tot een koning van Egypte. En gij lieden zult tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, is ons ontmoet. Zo laat ons nu toch gaan den weg van 3 dagen in de woestijn, opdat wij den ere onze Gods offeren. Doch ik weet dat de koning van Egypte ulieden niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand, want ik zal mijn hand uitstrekken en Egypte slaan met al mijn wonderen die ik in het midden van hetzelfde doen zal. Daarom zo zal hij ulieden laten vertrekken. En ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaars. En het zal geschieden wanneer gij lieden uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan. Maar elke vrouw zal van Arnaburen en van de waardin Arzuisjes eisen, zilveren vaten en gouden vaten en klederen, die zult gij lieden op uw zonen en op uw dochters leggen. En gij zult Egypte beroven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. En wel de woorden uit het 14e vers, vers 14, Exodus 3, vers 14. En God zeide tot Mozes: ik zal zijn die ik zijn zal. We willen zingen uit de 139e psalm, de versen 1, 2 en 5. 1, 2 en 5 van 139 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 56e psalm en daarvan het 4e vers. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Vers 4 van 56, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, stel je eens voor, je ligt op je bed. Het is donker op je kamer. En je kan maar niet slapen. En in de verte hoor je al de hele tijd wat gerommel. Ineens hoor je buiten harde klappen. En je ziet lichtflits. En de hagelstenen die tikken luid op het raam. Het onweer is dichterbij gekomen. En jij wordt bang. Erg bang. En je roept je moeder. Je schreeuwt om je vader. Je zoekt hulp. Je verlangt naar bescherming. Waar zijn ze nou? Waar blijven ze? En dan staan ze naast je bed. En je hoort het ze zeggen. Ik ben er hoor. Ik ben bij je. Ze geven je misschien even een aai over je bol. En wat geeft het je een rust? En wat stelt het je op je gemak? Nu kun je weer gaan slapen, want je weet, vader, moeder, ze zijn erbij. En daarom hoef je niet bang te zijn. Dat ligt er nog veel sterker als de nacht gevallen is over je leven. Wat kan het dan donker zijn? En wat kan het dan veel zijn dat je zorg geeft of dat je zelfs bang maakt? En wat is het dan nodig dat God erbij is? Helpend, helend, troostend. Bemoedigend. Ja, zo dat hij als het ware naast je staat en tegen je zegt, ik ben er hoor en ik ben er voor jou. Want die wetenschap alleen geef je nou troost in het leven en rust als het sterven wordt. We zien dat terug in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking. Ik zal er zijn. Drie gedachten. In de eerste plaats schijnbaar afwezig. In de tweede plaats verrassend dichtbij. En in de derde plaats merkbaar aanwezig. Ik zal er zijn. Schijnbaar afwezig, verrassend dichtbij en merkbaar aanwezig. Waar is God? Dat is een vraag. Een diepe vraag zelfs. Een levensvraag ook. Bij de moeiten van het leven. In tijden van druk. Te midden ook van de drukte van het bestaan. Op de puinhopen van het leven. Juist op die momenten dat je hem zo nodig hebt. Misschien is het wel uw vraag. Of de jouwe. Er kan ook zoveel zijn in het leven waar wij de vinger niet achter kunnen krijgen. En er kan zoveel gebeuren dat wij niet kunnen plaatsen. Ellende en leed kan de levensweg kruisen. Een mens die kan vastlopen in het leven. de vraag komt dan op, waar is God? Dat was ook de vraag in Egypte. De nood is er groot, de verdrukking is er sterk, het leed is veel en de weg die is zwaar. En het volk van God, dat gaat gebukt onder de slavendienst. Zwaar was hun werk. En ze zwoegden en ze zweten in de hitte van de zon. En zwijgend zulden ze de stenen naar de plaats van hun bestemming. En als ze maar iets te langzaam werkten, voelden ze de klappen van de zweep ook op hun rug. Even hadden ze hoop op betere tijden, toen de koning van Egypte was gestorven. Maar die nieuwe farao was minstens net zo hard, net zo ruw en net zo breed als zijn voorganger. Er veranderde niets. En het volk van Israël snakt naar uitkomst en naar redding. Ja, juist die weg van moeite en van verdrukking gebruikte God nu om de band aan Egypte, om die los te weken en heimwee in het hart te kweken naar een beter vaderland. Ja, God laat een mens wel eens vastlopen, opdat hij God nodig krijgt. Nog steeds. En dat gebeurt hier nou ook in Egypte. De nood is op het hoogst gestegen. En de mensen die lijden onder de zweepslagen van die slavendrijvers. Ze gaan er gebukt onder. Ze houden dit niet vol. En dat werkt ook wat uit. En we kunnen dat ook lezen in vers 23 en 24 van hoofdstuk 2. De kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En ze kermden. God hoorde hun gekerm. Maar eerst maar wat er gebeurde in Egypte. Ze zuchten, ze schreeuwden, ze krijten, ze kermden. Maar God lijkt de grote afwezige te zijn. Eigenlijk al sinds de dood van Jozef. Want in Exodus 1 deed hij alleen maar goed aan de vroedvrouwen van Egypte, Sifra en Pua. En daar lezen we niet dat hij zich bekommerde om zijn volk. En in hoofdstuk 2 tot op heden hebben we ook nog niets gehoord van God. En dat bestrijkt inmiddels al zo'n 80 jaar. En al die tijd zwijgt God. Aangrijpend. De nood is hoog. Het gebed stijgt op. Maar God lijkt aan hen voorbij te gaan. Daar zit je dan in Egypte. Je kan het er niet meer vinden. Je voelt je er niet meer thuis. Je zucht ook onder de slavendienst. En je gaat ook gebukt. Ook onder de macht van de farao. En je wilt er ook van verlost worden. Maar je komt er van jezelf niet uit. En je kan zelf dat juk van die slavendrijver ook niet verbreken. En God, hij lijkt zo ver weg. Herkenbaar misschien. U kunt het in het Egypte der zonde niet meer vinden. U voelt je niet meer thuis in het Egypte der wereld. En je hebt verstaan hoe leeg de dienst is aan de helse farao. Je zucht, Je roept, je kraait, je kermt. Maar God houdt zich stil. Dat geeft vragen. Hoe kom ik dan ooit Egypte uit? Hoe word je dan ooit verlost uit dat slavenhuis van de zonde? Hoe word je dan ooit bevrijd van die helse slavendrijver? Hoe kom je ooit van die helse farao af? Waar is God nu? Vragen die leefden in Egypte. Maar ook in Midian. Daar wordt Mozes inmiddels alweer zo'n 40 jaar. Dat lezen we niet in Exodus, maar dat lezen we wel in Handelingen. In de reden van Stefanus, waar het daar staat in Handelingen 7. En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon en als 40 jaren vervuld waren. Ja, Mozes zal er in zeker opzicht zijn draai hebben gevonden. Hij zorgt daar in Midian voor de kudde van zijn schoonvader Jethro. Nee, het is niet het luxe leven wat hij aan het hof gewend was, maar hij heeft het ook lang niet zo slecht als dat volk der Hebreeën het heeft in Egypte. Toch heeft Mozes nog maar weinig bereikt in zijn leven. Hij heeft zelf niets dan enkel zijn vrouw en 2 zonen. Die kudde is nog steeds van Jethro. En na al die jaren is hij nog nooit opgeklommen. Hij heeft zelf niets opgebouwd. Hij heeft niets in eigen bezit. Hij is nog steeds slechts een knecht van Jethro. Want het laatste toch aan het begin van Exodus 3. En Mozes hoede de kudde van Jethro. Zijn beste jaren heeft hij versleten in een land waar hij achter de beesten aanliep. En God is ook de grote afwezige in het leven van Mozes. Ooit had Mozes gedacht dat God door zijn hand Israël verlossing zou geven. Maar dat is alweer iets uit een verre verleden. En ooit had Mozes dat volk van God verkozen boven de schatten in Egypte, ziende op de vergelding des loons. Maar wat is er van terecht gekomen? Wat heeft hij verkregen? Een eenvoudige schaapherder in loondienst. Meer is hij niet. En alles is in nevelen gehuld. Het zicht op het betere vaderland, het beloofde land, is geheel vertroebeld. Ja, soms zal hij even hebben stilgestaan op een bergtop. En was hij in gedachten verzonken. Want zijn hart lag immers bij dat volk in Egypte. Dat zuchtte onder de slavernij. Daar voelde hij zich aan verbonden. En in zijn hart leefde die vraag. Hoe lang zal het nog duren? Wanneer komt de dag van de verlossing? Maar de hemel zweeg. Dagen, weken, maanden, jaren. 40 jaar inmiddels alweer. En de bange vraag wordt alsmaar luider. Waar is God? Hij is schijnbaar afwezig. En toch, dat is onze tweede gedachte, verrassend dichtbij. Want 40 jaar lang wachtte Mozes. Nog langer al wachtte het volk van Israël. Maar dan is het Godstijd. In Midian ontvouwt hij zijn verlossingsplan dat in zijn raad allang bestond. Het was eigenlijk al opgetekend. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Nu wordt het bekendgemaakt. Het was een dag als alle andere dagen. Mozes die met zijn kudde rondliep. Hij zwierf door het land Midian, speurend naar gras. En zo kwam hij bij het gebergte Horeb, waarvan de berg Sinaï ook deel uitmaakt. En er wordt zijn aandacht plotseling getrokken door een braambos. Stefanus noemt het later een doornenbos. Dat braambos dat staat in brand. Het gebeurde wel vaker dat in die hitte die droge takkenbossen in brand vliegen. Maar nu gaat dat anders en we hebben dat gelezen in vers 2. Dat braambos brandt, maar het werd niet verteerd. Dat moet iets bijzonders zijn geweest. Dat beseft Mozes ook. Het is hier het beeld van dat volk in Egypte, zwart geblakerd door de verdrukking in de slavendienst. Toch wordt het niet verteerd. En waarom niet? Enkel omdat in die vlam in dat braambos de engel des Heren is. Christus Jezus. Voelt u? Dat alleen verteert dus een volk van dorre en droge takkenbossen niet. En dat geldt toch nog steeds. Alleen als die engel des Heren in ons midden is, verteert de vuurvlam van Gods gericht ons niet. Voelt u hoe nodig het is dat Christus Jezus in ons midden is? Ja, dat hij in uw hart woont. Anders dan zal die vuurgloed van Gods toorn u, jou en mij verteren. En dat beeld ontvouwt zich nou voor Mozes' ogen. En Mozes wil dan alles van dichterbij bekijken. En dan klinkt er een stem. Vers 4. Mozes. Mozes. Eeuwen daarvoor, toen Jacob, dat is Israël, het land uittrok richting Egypte, klonk daar de stem van God die het zei, Jacob, Jacob. Nu God bezig is voor zijn volk de terugkeer uit Egypte te bereiden, klinkt daar diezelfde stem van de engel des Heren die het zegt, Mozes, Mozes. Jacob antwoordde toen, Genesis 46, zie, hier ben ik. En Mozes antwoordt net zo, zie, hier ben ik. En dan klinkt er weer die stem uit het braambos. Nadert hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Op Urk gaan de schoenen vaak uit bij de voordeur. Dan ga je de woonkamer niet mee in. In een moskee worden de schoenen bij de ingang uitgedaan. Daarmee mag je het heiligdom niet in. Mozes die mag nu niet met zijn schoenen aan tot God naderen. Want aan het schoeisel kleeft het vuil en het stof van de wereld. Die schoenen, die zullen schorpioenen hebben doodgetrapt. Want ze droegen in die dagen schoeisel ook om hun voeten ook te beschermen tegen allerlei onreinheden. En schoeisel is vuil. En ook beeld van de zondige mens. Met die vuile schoenen aan kun je bij God niet aankomen. Toen niet en nu niet. Hij is immers de heilige. En zo staat Mozes dan blootvoets bij dat brandende braambos. En daar maakt God zich bekend aan Mozes. Misschien wel voor het eerst in zijn leven. Want hier lezen we pas voor de eerste keer van een godsopenbaring aan Mozes. Hiervoor heeft Mozes via Amram en Jochebed gehoord van de Heere, van zijn dienst, van zijn belofte, en daaraan hechtte Mozes ook geloof. Nu is het God zelf die tot hem spreekt. Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Heel duidelijk klinkt het. Ik ben de God uws vaders. En in dat woord ligt de identiteit van Mozes opgesloten. Hij hoort niet in Midian bij zijn schoonvader. Hij hoort bij dat volk waaraan God zich van oude dagen af aan heeft verbonden. En God bepaalt Mozes daarbij in deze godsopenbaring. God is niet afwezig. Hij is er. Hij is niet weggegaan. Hij is nooit weggegaan. Hier openbaart hij zich aan Mozes. En als God zich aan een mens openbaart, wordt die mens klein. Heel klein. Verschrikt vanwege Gods heiligheid en eigen zondigheid. Vanwege Gods majesteit en eigen kleinheid. En zo ligt het toch, waar God verschijnt, verdwijnt de mens. De mens in zijn hoogmoedig, in zijn zelfvoldaan en in zijn zelfzuchtig bestaan. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Maar wat God dan zegt, dat is nou zo bijzonder vertroostend. Zeker, ook voor Mozes. Maar vooral voor dat volk van God waartoe hij behoort. Want van het volk van Israël werden vier dingen gezegd. Weet u nog? Ze zuchten, ze schreeuwden, ze krijten en ze kermen. Maar God plaatst er vier dingen tegenover. Hij hoort hun gekerm, hij gedenkt aan zijn verbond, hij ziet de kinderen Israëls en hij kent hen. De Heere, hij weet van hun situatie. Hij is ermee bekend. En dat laat hij Mozes ook weten. Heel duidelijk. Allereerst vers 7. Ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. En daarna nog een keer vers 9. En nu zie het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen, en ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. Hij leeft mee met het volk. Intens betrokken. Maar in Egypte weten ze daar nog niets van. Alleen Mozes krijgt dat hier te horen. Maar het volk der Hebreeën weet daar op dit moment nog helemaal niets van. Zij gaan nog steeds gebukt onder die slavendienst. Zij krijgen nog steeds zweepslagen. Zo gaat dat toch vaak in de verlossing. God is er al mee bezig, terwijl de mensen nog helemaal geen weet van heeft. Zij gaan nog gebukt onder die harde slavendienst van die helse farao, terwijl God voor hen al verlossing bereid heeft. Zij zitten nog in de ellende en op de puinhopen, terwijl de Heere al voor uitkomst heeft gezorgd. Luister maar wat de Heere zegt. Vers 8. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing. Ziet u hoe dat er staat? Daarom ben ik nedergekomen. Hij is al afgedaald. Is dit trouwens niet een rijke voorafschaduwing van hem die uit de hemel zal komen om zijn volk te verlossen uit het Egypte der zonde? Want in Christus Jezus is God naar deze aarde afgedaald om een gebonden volk te ontbinden en voor een gevangen volk vrijheid te verwerven. Hij kwam naar deze aarde om een zondaarsvolk te bevrijden uit de macht van de zonde. En om ze te brengen naar het hemelse vaderland, waar het volmaakt goed is. Ziet u hoe hier al iets oplicht van het werk van hem die de verlosser is. Jezus Christus. Wat een troost voor een volk dat zucht onder de zonde. Dat schreeuwt tot God. Dat kermt vanwege hun openstaande schuld. En dat weent vanwege bedreven ongerechtigheden. God is in Christus Jezus afgedaald om te verlossen. Hij heeft hun gekerm gehoord. Hij heeft hun nood gezien. Hij heeft van hun situatie geweten. Zijn naam is immers Immanuel. God met ons. En hij was erbij. Altijd weer, elke dag, in hun nood, in hun ellende, in hun verdriet, in hun pijn, in hun zuchten, in hun kermen, in hun wenen. Verborgen aanwezig misschien, en toch zo verrassend dichtbij. Toen en nu. En dat mag een bemoediging geven. Zeker als de weg moeilijk is. Als er ziekte of zorg is. Als er spanningen of problemen zijn. Als u het ziekenhuis in moet voor onderzoeken. Of u misschien de operatiekamer moet worden binnengereden. Of als je in de schoolbank niet echt lekker meer zit. Of als op de werkvloer de onderlinge verhoudingen erg gespannen kunnen zijn. Hij is erbij. Hij kent uw smarten. En hij ziet uw geschrei. Ja, in tijden van vreugde. Maar juist ook bij de nood en bij het verdriet is daar alleen veiligheid te vinden. Bij hem. Maar het gaat dan nog sterker als je zucht onder de last van de zonde. Als dat zondepakje knelt. En als je roept om verlossing. Als de dienst aan de zonde je zwaar is geworden. En je daar ook geen rust meer in vindt. Als het leven in Egypte der wereld, is dat je niet meer kan bekoren. En als je hart weent naar God. Als je gebukt gaat onder die harde dienst van de duivel. En als je gezien hebt de leegheid van het leven in Egypte. Misschien zucht u eronder. Misschien al wel een hele lange tijd. Al wel meer dan 40 jaar misschien. En ondertussen lijkt er niets te veranderen. En hebt u geen zicht op de verlossing. En knelt die zondeband alleen maar des te strakker om u heen. Wordt daarin misschien de nood van uw leven getekend. Zijn dan deze woorden niet bemoedigend? De Heere, die weet ervan. Hij ziet uw geschrei. En hij kent uw smarten. Ook als de ellende je neerdrukt. En als de zondedienst je zwaar wordt. Of als je misschien slag op slag te verwerken krijgt in het leven. Hij is erbij. Hij weet van die smarten. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Merkbaar aanwezig. Want er roept dan wel de vraag op, wat doet God er dan aan? Hij kan het nou wel zeggen tegen Mozes. Maar wat heeft dat volk in Egypte daar nu aan? Het is een troost als je weet dat er iemand is die van je af weet. Het is fijn als er iemand met je meeleeft. Dat kan ook goed doen. Meeleven en betrokkenheid doet een mens ook goed. Maar daarmee ben je nog niet uit de nood. Stel je maar voor een kind in oorlogsgebied. Elke dag hoort hij de granaatinslagen. Elke dag ziet hij vechtende mensen. En wat is hij bang dat het huis waarin hij leeft, dat het ook wordt geraakt? Dan is het mooi als er iemand is die hem een aai over de bol geeft en naar hem luistert. Ik kan hem even goed doen. Maar zolang dat kind niet wordt gered uit die afschuwelijke situatie, blijft de nood net zo groot. Maar weet u, de Heere die staat niet machteloos toe te kijken. Hij is niet als een toeschouwer die slechts toekijkt. Hij grijpt in. Zijn compassie, zijn ontferming, zijn bewogenheid leidt ook tot actie. En we zien dat staan in vers 10. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. God gaat de verlossing werken. Hij grijpt in het leven van dat volk. Maar Mozes wordt daarbij ingeschakeld. En God die kiest nou Mozes uit om tot dat volk te gaan en hen Egypte uit te leiden. Dan ineens de jamaas bij Mozes. Ja, 40 jaar terug had hij zich eigenmachtig opgeworpen als de verlosser van Israël. Toen meende hij het heft in handen te nemen. En de verlosser te zijn. En de leiding te nemen. Maar pijnlijk is hij erachter gekomen dat het mislukt als een mens zelf aan het regelen gaat. Dan komt er van de verlossing niets terecht. Maar nu God hem na die 40 jaar aanwijst als de verlosser, beseft Mozes de zwaarte van die taak. En hij durft dat ook niet zomaar te aanvaarden. En hij zegt dan ook, vers 11... Wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Mozes heeft zijn les wel geleerd in die achterliggende jaren. God heeft hem niet nodig. Dat is hem wel duidelijk geworden, die jaren in de woestijn. Die wijze man aan het hof van de koning is in de woestijn van Midian een hele kleine man geworden. Hij heeft zichzelf leren kennen. Hij beseft het dan ook. Wie ben ik? Is dat ook niet een doorgaande les in het leven van Gods kinderen? Ze moeten net zo vaak wat afleren als ze wat moeten aanleren. Dat is dikwijls pijnlijk. Dus je moet leren dat je er zelf helemaal tussenuit moet vallen. En dat gaat tegen het vlees in. En er is genade voor nodig om daarachter te vallen. Maar als dat gebeurt, dan moet je het ook erkennen. Wie ben ik? Bovendien, en dat is een tweede jaar maar, verwacht hij dat het volk zijn zending niet zomaar zal accepteren. Want hij weet nog waar hij tegenaan is gelopen 40 jaar geleden. Ze zullen nu ook hem argwanend benaderen, zo is hij bang. Vers 13. Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot uw lieden gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam, wat zal ik tot hen zeggen? Dat is eigenlijk een wonderlijke vraag. Want dat kan nou twee dingen betekenen. Onkunde bij Mozes, dat hij bij zijn schoonvader weinig godsdienstonderwijs had gekregen, en dat hij daarom niet bekend was met de naam van God. Maar kan ook betekenen onkunde bij het volk. Dat in Egypte al die jaren met het veel godendom het er bij hen heeft geleid tot een gebrek aan kennis van God. Dat de Hebreeën de naam van God amper meer kennen. We lezen immers verderop in de schrift dat het volk in Egypte ook afgoderij heeft bedreven. En ik vermoed dat het de tweede is, de onkunde bij het volk. En dat is best aangrijpend. In de loop van enkele generaties de kennis van God is verdwenen. Dat mag ons tot nadenken stemmen. Want hoe erg is het als alles inzakt bij uw kinderen en bij uw kleinkinderen? Ja, zo dat ze de naam van God niet meer kennen. Dat ze niets of weinig meer weten van God. Maar tegenover die bezwaren plaatst God nou zichzelf. En hij maakt bekend wie hij is, hoe hij heet en hoe hij is. En daarmee worden al die bezwaren van Mozes weggenomen. En daarin ligt nou de waarborg, de zekerheid van de verlossing van dat volk. God maakt zijn naam bekend, die zijn wezen verklaart. Want die naam openbaart nou wie God is, waar God is en hoe God is. En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn heeft mij tot u gezonden. Toen zeide God verder tot Mozes, aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, de Heere, de God uw vaderen, heeft mij tot uw lieden gezonden. En dat is mijn naam, eeuwiglijk, en dat is mijn gedachtenis, van geslacht tot geslacht. Valt het u op, dat voordat God in vers 15, en dan moet u maar zien hoe dat er staat, want daar staat dan dat woordje de Heere met allemaal hoofdletters. Voordat God in vers 15 zijn naam noemt, openbaart hij eerst in vers 14 wie hij is. God karakteriseert zichzelf als ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Ik ben die er zijn zal. Ik ben wie ik ben. Een heel bijzondere naam. Wij geven het weer met Heere. De Hebreeuwse naam was Yahweh, Jehovah. De Joden die spreken de godsnaam geen eens uit. Maar het is een naam die 6800 keer voorkomt in het Oude Testament. Maar alleen hier in Exodus 3, alleen hier wordt deze naam nou verklaard. Eigenlijk is het geen naam. Eigenlijk is het een werkwoordsvorm. Het wijst op zijn actieve aanwezigheid. Ik zal actief zijn. Dus geen filosofisch vaststaand begrip van ik ben, dus ik besta. Maar er zit leven in, er zit beweging in. Ik ben, dat wil zeggen, ik ben er actief bij. En dat wil zeggen, hij gaat mee. Hij is erbij. Hij zal er zijn. Niet als toeschouwer, maar om in te grijpen, reddend en verlossend. En die naam heeft toch zijn vastheid en vervulling gekregen in de Heere Jezus Christus. Zijn naam is immers Immanuel, God met ons. En hij kwam niet naar de aarde om toe te kijken hoe de mens gebukt ging onder de dienst aan de zonde. Maar hij kwam om mee te gaan. En hij kan daarom medelijden hebben met onze zwakheden. Want hij is gelijk als wij in alles verzocht geweest. En hij was erbij in tijden van ziekte. Bij de schoonmoeder van Petrus. Bij de bloedvloeiende vrouw. Bij de verlamde man. Hij was erbij toen geliefden door de dood ontvielen. Na het sterven van Lazarus. Hij was erbij toen de Satan zijn macht deed gelden over een mens. Maria Magdalena, die van vele boze geesten bezeten was. Hij was erbij. En hij greep in. Hij genas van de zieken. Hij wekte op uit de doden. En hij verbrak de band met de Satan. En hij kwam om voorop te gaan. Hij was daar voor die verschoppelingen. Voor de outcast. Voor de afgeschevenen. Hij verloste tollenaren uit het tolhuis. Zondaren uit de zondedienst. Hoeren uit hun ongerechtigheden. En hij was er toen de troepen van de hel zich mobiliseerden om niet alleen hem, maar ook de discipelen gevangen te nemen. Hij was er om zijn verdrukte volk te beschermen en te bewaren. Hij was erbij toen alle duistere machten zich op hen wierpen. Hij was erbij in hun strijd tegen de zonde. Ja, hij nam die zonden op zich. En hij droeg ze weg aan het kruis. Daar heeft hij ze één voor één aan het vloekhout laten nagelen. Zij hoefden die ellende niet zelf te dragen. Want hij nam die ellende op zich. Zelfs in hun nood en zelfs in hun dood is hij met hen meegegaan. En hij ging de dood in. Om hun dood te sterven. En zo heeft hij de dood gedood. En heeft hij verlossing over dood en graf bewerkt. Nee, er is geen situatie te bedenken. Of hij is erbij. Actief, betrokken, ontfermend. Altijd weer. En daarom zegt hij het ook. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En maakte hij zich bekend op Patmos als de Alfa en de Omega, het begin en het einde, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Dat wil zeggen, je kan op hem rekenen. Waar je ook bent en waar je ook gaat, Hij zal er zijn. En wat een rijke garantie is die naam. En wat een heerlijke belofte is die naam. Zo is God. Zo werkt Hij. Hij is die Hij was. En Hij zal zijn die Hij is. Hij kan zichzelf niet veranderen. Je kan op Hem aan, want Hij is de getrouwe en de onveranderlijke. En dat wordt nou in dit gedeelte ook 4 keer opgewezen. Als Mozes erbij wordt bepaald dat deze God de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Dat Hij nog steeds dezelfde is. De God des verbonds. Hij laat zijn volk niet alleen in hun ellende. Maar zo is Hij beschikbaar tot hun redding. Zo is Hij beschikbaar tot hun verlossing. Ja, zegt u nou misschien, dat is voor zo'n volk. Wat heb ik daaraan? Wat kan ik daarmee? Want ik behoor niet bij dat volk van God. Nou, kijk dan nog eens in vers 18. Wat er staat. De Heere, de God der Hebreeën. Hij is de God van een arm slavenvolk. Hij is de God van een volk dat zucht onder de slavendienst. Daarmee wil Hij nou geïdentificeerd worden. Met zo'n slavenvolk. Een volk dat van zichzelf niets is. En in zichzelf niets aantrekkelijks heeft. Een volk waarvan velen de afgoden in Egypte hebben gediend. En een volk dat van zichzelf niet verlegen was om God. En dat laat zien hoe Hij is. Bij Hem is er geen aanneming des persoons. En trouwens, deze naam, die staat op jouw voorhoofd. Op uw voorhoofd. Deze naam is verbonden aan jouw naam. Toen je bent gedoopt, ben je gedoopt in de naam van de drie-enige God. En die naam draag je mee, levenslang. Hij is erbij. Dat wil ook zeggen. Als je het zelf niet weet hoe het moet. Als je zelf vastloopt met je leven. Als je zelf vastzit in je zonde. Als je zelf hebt geleerd dat jij jezelf ook niet verlossen kan. Dan is die naam een belofte. Ik zal er zijn. En geef dat grond onder uw voeten. De grond van het verbond. En hoe diep je misschien ook kan vallen. En hoe diep misschien ook de put van je leven is. De put die gevuld is met de ongerechtigheden van al je doen en laten. Op de bodem ligt daar die belofte. Heere, ik zal er zijn. Daar is God zelf actief, reddend, verlossend. Juist omdat Hij is nedergekomen en is afgedaald. Tot in de diepte van de hel, waar Hij van alles en iedereen verlaten was. En de Heere Jezus daar alleen hing. In die 3 uur durende duisternis. Waar God merkbaar afwezig was voor Hem. Maar daarom. En daarom alleen zal Hij er nu wel zijn. Genezend, reddend, verlossend. Als het leven tegenzit, maar vooral als je vastzit aan Egypte. En als je vastzit in Egypte. Hij wil er zijn om te verlossen, om zalig te maken. Die naam draagt de heiland van zondaren. Heere, dat wil zeggen, ik zal er zijn. En doe op die naam een beroep. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw grote naam aanroepen. Te midden van de nood van ons leven en de ellende van ons bestaan. Is dat een rijke pleitgrond. Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. U hebt toegezegd, waar dat volk van Israël in Egypte nog zucht, en er niets van afwist, voor hen alles nog donker en verborgen lag, mocht het al klinken: ik zal zijn die ik zijn zal. En zo zijt gij toch nog steeds dezelfde. O Heere, leer het ons, voor het eerst en bij vernieuwing, om zo tot u uit te gaan en u uw eigen naam, uw eigen wezen voor te houden. Die naam die zijn vastheid en vervulling vond in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat we die naam mogen spellen voor ons hart en voor ons leven. En onze naam er aangaat. En die naam alleen overblijft. Heer, ga zo met ons het verdere van deze dag. Breng vanmiddag ook weer samen in uw huis. We bidden u dat alles. In de wegneming van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 34e psalm en daarvan het 9e vers, vers 9 van 34. Zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.